Hoi, leuk dat je er weer bent. Vandaag deel 2 van het interview met Daan de Roodmaker. En ik stel hem allerlei vragen ingediend door jou, de luisteraar. Je hoort wat je kan doen als je deelnemers niet aan de slag gaan en wat het gymleseffect is. En ook hoor je Daans ongezouten mening over waarom een brief aan jezelf schrijven toch echt niet werkt en wanneer je als trainer door de grond mag zakken. Veel luisterplezier!
Hoi hoi, welkom en onwijs leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Opening Mind podcast. De Train de Trainer podcast waarin ik werkvormen deel, mijn fuck-ups, anekdotes uit de praktijk en heel veel praktische tips.
Daan, tof dat je hier weer bent. We gaan ook gewoon verder met de vragen beantwoorden. Nog even over leidinggevende. Er was ook een vraag. Je hebt een groep met deelnemers en de leidinggevende van deze deelnemers, dat zijn er twee, zitten ook in die groep. En het onderwerp is functioneringsgesprekken. En zoals de trainer die het aan mij vroeg zei, de slachtoffers en de daders zitten in één groep. Nou, ik zou het eerder gewoon zeggen van, hey, dus je hebt de mensen die dus daar functioneringsgesprekken moeten doen bij hun eigen medewerkers, maar de medewerkers zitten ook in dezelfde training. Dus dat betekent, als je om voorbeelden vraagt, krijg je dus voorbeelden van misschien wel je collega of van jou te horen. He, dat als leidinggevende Pieter is, die zegt dan ja, maar Mirjam, of ik had een voorbeeld van iemand, en dan denk je, hé, dat is mijn voorbeeld.
Ja,
Ja,
dat is niet wenselijk, hè?
nee, ja, ik wou zeggen, wat doe je? Dit vind ik een vraag eigenlijk, maar die aan de voorkant zit.
Ja, en de realiteit is soms dat
Dat
organisaties
het
niet zo
gebeurt.
groot zijn dat ze daar aparte groepen van kunnen maken.
Ja.
Dit kan de realiteit ook zijn dat je meerdere lagen management, bijvoorbeeld een meerdere lagen leidinggevende in je training hebt. En
Ja.
zeker als het dan zoiets gaat over gesprekken met je medewerker, zoals deze vraag is, de dader en de slachtoffer dus allebei in die training zitten. In dat geval is het heel belangrijk om met casuïstiek te werken, die niet van de deelnemers zelf ter plekke bedacht is, maar die je wel van tevoren voorbereidt. Dus waarin je een mix van, laten we zeggen, meerdere personen tot één casus klemt. Zodat het niet een één op één te herleiden is naar over wie gaat dat. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En dan niet met eigen casuïstiek ter
Ja,
plekke
dus je gaat niet
laten
met
komen.
voorbeelden uit de groep werken.
Ja, want ofwel het gaat over degene die in die training zit,
Ja.
ofwel het gaat over de collega van degene die in die training zit. Ja,
Ja.
dat is niet fijn. Dat is niet fijn. Dus als je niet kan voorkomen dat ze in dezelfde groep zit, dan niet met eigen casuïstiek op dat moment werken.
Nou, een goed concreet advies.
Ja, aan deze vraag gekoppeld. De term weerstand wordt door veel trainers gebruikt, hè, dat je weerstand in je training hebt. En dat wordt geplakt op de deelnemers. Mijn deelnemer heeft weerstand, of groepen hebben weerstand. Het is denk ik goed om ons te realiseren dat weerstand iets is wat er wel en niet kan zijn. Het ene moment kan er weerstand zijn, het andere niet. En daarmee is het iets heel situationeels. En ik denk dat we in de samenstelling van groepen, maar ook in het maken van programma's, hele onhandige dingen kunnen doen. Waardoor we bijna creëren dat we weerstand krijgen.
Ja,
Dus
eens.
je kan met goede programma's al zoveel
Ja.
weerstand wegnemen, die gaat niet eens
Nee.
ontstaan. En dat is hierbij ook het geval. Ja.
Nee, dat is herkenbaar. Ja, als ik erop terugkijk, weet ik ondertussen ook dat ik zelf regelmatig weerstand heb gecreëerd. Ja.
Ja, hele theoretische programma's. Natuurlijk roept dat weerstand op. Wat hebben we eraan? Daar wil je toch je dag niet aan besteden als deelnemer?
Nee, snap ik. Er is nog een mooie andere vraag. Stel dat je geeft een training in verschillende dagen. En dan hebben mensen bijvoorbeeld een opdracht meegekregen. En dan vraag je bij terugkomst: hey, hebben jullie nog losse eindjes van de vorige keer? Wat weet je nog van de vorige keer? En mensen zeggen allemaal: nee, ja, ik heb er eigenlijk niet zoveel mee gedaan, want ik had zo druk. Of ik was afgeleid door wat er allemaal in de organisatie gebeurt. Wat doe je dan?
Ja, dus wat doe je? Nou, door de grond zakken is het eerste,
Ja.
hè, want je denkt, ja, shit, wat heb ik gedaan? En ik denk dat het ook goed is om de realiteit heel erg voor ogen te houden.
Ja.
Jij als trainer bent niet het belangrijkste in hun leven.
Nou, potverdorie.
Dus voor jou is misschien een training het belangrijkste in je leven,
Ja.
maar voor je deelnemers echt niet. Dat is denk ik, maakt ons iets bescheidener over wat is de impact die we hebben. Dat is het ene. Het andere is, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je als trainer realiseert welke opdracht geef ik ze nou eigenlijk na die training. Want als de opdracht is, ga dit doen,
Ja, ga ermee aan de slag. Ja,
ga
ja.
ermee aan de slag of nog erger, een brief aan jezelf schrijven. Ik heb jarenlang inderdaad aan het eind van een training mensen een brief aan zichzelf laten schrijven met goede voornemen.
Daar heb jij het ook gedaan, oh gelukkig.
En die nam ik dan mee en die stuurde ik 6 weken na afloop
Ja.
op. En dan vanuit het idee, 6 weken later krijgen ze dan hun goede voornemen te lezen. Maar A, denk ik, nu, goede voornemens moet je zelf houden. Die moet je niet aan iemand geven.
Nee.
Die moet je houden. En B, als je een brief nodig hebt om je te herinneren aan je goede voornemens, hoe belangrijk waren ze voor je? Dus de rol die wij als trainer hebben is niet om mensen te herinneren aan hun actiepunten, wat ze moeten gaan toepassen in de praktijk. Maar de rol die we als trainer hebben na 5 uur, is dat we ze helpen om het toe te passen. En dat betekent dus dat je ze toepassingsopdrachten geeft.
Ja.
En dat jij betrokken blijft als trainer. Of dat je dat gaat uitbesteden aan een leidinggevende in de organisatie of een inhoudelijke expert in de organisatie. Want mensen moeten dooroefenen en in dat oefenen ook weer feedback op het oefenen krijgen. Dus niet of ze nu een perfecte onderhandeling hebben gedaan, maar of ze de vaardigheden uit de training, als het een commerciële training was, of ze de vaardigheden uit de training hebben toegepast en een stapje beter zijn geworden. Dus als je opdrachten geeft om stapjes beter te worden en betrokken blijft in feedback, dan vinden deelnemers het veel makkelijker om daarmee om te gaan. Ik heb vanochtend en gisteren allerlei verwerkingsopdrachten zitten nakijken en feedbacken die deelnemers van trainingen die ik aan het geven ben op dit moment aan het maken zijn. Dat is een bult werk voor mij, maar voor deelnemers ontzettend nuttig.
Ja.
We hebben het in een trainingsdag gehad over A, vaardigheid A. Die gaan ze uitwerken, die sturen ze naar mij op, krijgen ze van mij individueel feedback op. Volgende week zie ik die groep weer. Als ik dan ga vragen, waar hebben we het vorige week over gehad? Dan weten ze dat allemaal echt nog, omdat ze er gewoon nog mee bezig zijn geweest.
Ja.
Omdat ze een opdracht hebben gemaakt en daar de dag nadat ze hem ingeleverd hebben, individueel feedback hebben gekregen. En dat is ontzettend fijn, omdat ze daarmee weer een stapje beter kunnen worden.
Ja.
Dus brief aan jezelf over, dit zijn mijn goede voornemens, dat levert niet zoveel op. Overigens,
nee.
Een brief aan jezelf waarin je jezelf moed inpraat over het toepassen in de praktijk. Dus dat je zegt, joh, als het gaat natuurlijk lastig zijn, maar probeer het op deze manier. Dus eigenlijk, dat noemen we positive self-talk, dat je jezelf eigenlijk voorbereidt op de momenten dat je het in de praktijk gaat doen en welke hoopvolle, helpende gedachten je dan kan hebben. Dat schijnt wel erg effectief te zijn als we dat als trainers met deelnemers doen. Maar wel gecombineerd met doorleeropdrachten. En betrokken blijven bij feedback daarop.
Ja.
En dan komen deelnemers terug met dat ze de verwerkingsopdracht hebben gedaan. En dan zijn er allerlei vormen. Ik heb hem volgens mij wel eens op LinkedIn gezet. 30 seconds.
Echt fantastisch, ja, leuk.
Ja, die heb ik vorige week ook nog in de groep gedaan. En dat is heel goed, want ik denk dat we hebben herhaling nodig. En als ze dus al wat inhoud hebben gekregen die je in een volgende dag weer gebruikt, dan moet je iets doen om die inhoud weer op te halen. Maar niet verrast zijn dat ze het niet meer top of mind allemaal weten. Nee. Hun leven is doorgedraaid.
Ja.
Je moet ze helpen en niet verrast zijn dat jouw inhoud van je training niet het allerbelangrijkste in hun leven is geweest.
Ja. Nog een paar andere vragen. Nou, als je zegt, je traint een groep leidinggevende, intake gedaan, opdracht is echt heel duidelijk. En tijdens de dag voelt de energie behoorlijk mat. En als je naar een werkvorm vraagt, een feedback krijg je, we weten alles al en alle acties doen we ook al. Voelt als een biertje dat doodslaat. Hierdoor ging ik nog harder werken. Wat is jouw tip? Dit klinkt overigens voor mij ook wel toch wel een stuk aan de voorkant, maar ik voel hoe jij erover denkt.
Ja, er zijn een aantal cruciale momenten in deze, maar het lijkt hier te gaan over op het moment dat je merkt, doodgeslagen biertje, gebeurt niks.
Ja.
Dus als zij zeggen, dit weten we al, dit kunnen we al, dit doen we al, en dat zit in deze vraag.
Ja.
En je bent gevraagd als trainer.
Mm-hmm.
Dan kan je 's middags lekker in het bos gaan wandelen, denk ik.
Ja, hè? En breng jij het dan als keuze of breng je het als laten we dan stoppen?
Dat hangt een beetje van het contact wat ik met de groep heb af.
Ja.
Want je kan hier ook best een paradoxale interventie doen. Je kan best een beetje, nou ja, als dat allemaal zo is, jongens, laten we dan, ja, wat zitten we hier dan te doen? Moeten we dan wel doorgaan? Het is hartstikke mooi weer buiten. Willen jullie dan wel doorgaan?
Ja, en dan zeggen mensen wel eens, ja, maar je kan toch altijd wel wat leren. Dat heb ik bijvoorbeeld wel eens een keer gehad.
Tuurlijk, ja. Nee, zeker. Ja, nee, als je ook kan kantklossen, ja. Je zo'n les, dat is ook heel leuk.
Zeker.
Maar de vraag is, ben je daarvoor gevraagd? Zitten zij een tijd daarvoor te doen? Dus ook daarin is het, waar ligt je loyaliteit? En als je zegt, ja, daar is altijd wel wat te leren, waarom wil je dat zo heel graag? Is dat omdat jij hebt gezegd tegen de opdrachtgever, van 9 tot 5 hou ik ze bezig?
Nee, dit is wat de deelnemer zei. De deelnemer zei, ja, maar er is altijd wat te leren over het onderwerp en misschien komt er nog iets nieuws. Dat ik echt dacht, en toen voelde ik me wel redelijk op een, hoe noem je dat, op een blokje staan, dat ik dacht, oh kak, wat nu?
Ja.
Hè, dus, want ik dacht ook, ja, het is inderdaad natuurlijk niet zo van, hé, maar we willen kantklossen breien of leren hoe je dit of dat doet. Ja, het is niet een vraag, wij draaien. Ik heb afspraken gemaakt, maar ik wil ook tegelijkertijd, ik vind het juist heel belangrijk dat mijn deelnemers het naar zin hebben en in ieder geval iets gaan leren, maar wel gerelateerd aan het onderwerp van mijn training.
Het is ook nog wel wat, het is nog iets complexer. Want als ze zeggen, dit weten we allemaal wel, dit kunnen we allemaal wel, dan heb je misschien als trainer ook wat laten liggen. Want als jij gewoon jouw programma gaat doen en om 2:30 's middags komt eruit, ja, wat ben je nou aan het doen? Dit is totaal niet waar wij mee bezig moeten zijn of waar wij iets aan hebben. Dan heb je ook diep door het stof te gaan.
Eens.
Dan heb je ook, sorry te zeggen als trainer, dat je ernaast hebt gezeten als je snapt wat je hebt laten liggen. Dus als jij gewoon je verhaal hebt afgedraaid zonder dat je je hebt verdiept in hun praktijk, dan heb je er echt naast gezeten. Ja. Als je dat erkent, als je dat echt kan erkennen en snappen hoe dat voor hun is geweest, dan kan je weer opnieuw contracteren. Ja. En na het contracteren kan het zijn dat zij zeggen, nou, maar dit vinden we wel interessant. En dat jij kan bekijken, valt dat binnen bij mijn deskundigheid en opdracht, of ik dat kan doen. Het is niet een, u vraagt, wij draaien, doe maar een leuk trucje.
Nee, precies. Nee, je wordt zo'n soort dansend aapje anders.
Dus daar komt denk ik ook weer, waar we het eerder over hadden, jouw eigen comfort te maken. Dus als we zeggen, ja, nee, dit is niks, maar doe eens iets anders, misschien zit er wel iets in. Dan zou ik kijken of dat de manier is waarop jij wil werken. En zelf zou ik zo niet willen werken. Want dan gaat het de consumeerstand. Dus dan zou ik eerder een contract willen sluiten met, ik ga mijn stinkende best doen. Om bijvoorbeeld meer aan te laten sluiten bij casuïstiek die jullie in de praktijk tegenkomen. Dan vind ik het belangrijk dat jullie ook je stinkende best doen om daar aan mee te doen. En beoordelen of dat nou beter was dan de rest van de dag. Laten we dat pas om 5 uur.
Ja, meer dat uitgestelde.
Dus ga het beleven en pas dan concluderen. Want als je erin gaat zitten als deelnemer, nou, dit gaat niks zijn, dit gaat niks zijn, dit gaat niks zijn. Ja, dan kan je als trainer, dan ga je nooit kunnen leveren wat je heel graag wil leveren. Je kan het nooit opnemen tegen je deelnemers. Ik denk wel eens, ze zijn altijd met meer, dus ze zijn veel sterker. Ja. En het is ook zo. Dus zorg dat je de aansluiting houdt en dat je dus het contract sluit op hoe jij lekker kan werken en wat dat ook vraagt voor wat zij komen doen. En als ze daar ja tegen zeggen, ben ik ervan overtuigd dat je een hele leuke middag hebt. En goed en leerzaam en tevreden kan zijn.
Ja, eens. Ja. Hey, en stel je hebt een opdracht gegeven, hij is hartstikke duidelijk. Je ziet mensen in subgroepjes uit elkaar gaan. En één groepje is al, nou weet ik veel, na 5 minuten klaar, terwijl je ze 10 minuten hebt gegeven en gaat zitten kletsen. Wat doe je dan?
Ja, nou, een paar dingen. Wat hieronder zit is, waarom gaan ze zitten kletsen? Je moet een soort hypothese maken voor jezelf als professional, wat hier aan de hand is. Is het te makkelijk geweest? Hebben ze iets heel anders zitten doen? Hebben ze gewoon heel lekker hard gewerkt? Daar moet je een gevoel voor krijgen. Dus je moet het. Ofwel, denk dat je als trainer, als groepjes aan het werk zijn, ook vinger aan de pols houdt en voelt, waar zijn ze mee bezig, hoe is het? Hè? Dus soms ga je er gewoon ook bij zitten. Mm-hmm. Gewoon even meeproeven hoe ze bezig zijn. Dat is één ding. Het andere is, heel veel groepjes die uit elkaar gestuurd worden, moeten een oefening doen met een situatie uit de praktijk. Dat is een spannend moment, want ze moeten dan iets doen wat ze nog niet konden. Dus veel groepjes gaan tijd kwijt zijn met praten over welke casus heb jij, welke casus. Ik heb eigenlijk geen casus, ik heb niemand. En dan gaat de energie eruit.
Ja.
Dus het moment van praten over welke casus pakken we, of welke casus ken ik in mijn praktijk, moet je niet als trainer in subgroepjes laten plaatsvinden. Die moet je namelijk plenair doen.
Ja.
Dus hè, als het gaat over, weet ik wat, een beoordelingsgesprek, een slecht nieuwsgesprek als leidinggevende voeren, dan is het voordat je de oefening gaat doen, zeg je nou, met welke medewerker uit jouw eigen afdeling of team zou het echt lastig zijn, zo'n slecht nieuwsgesprek? Als je ze dan een minuut denktijd geeft en zegt, nou vertel eens, welke voorbeelden zijn er? En je hoort het van een paar en je stuurt ze dan in groepjes uit elkaar met een heldere instructie. Dan voelen ze al, ja, deze oefening gaat me iets opleveren om met die medewerker dat gesprek te voeren. Dus dan gaan ze veel gemotiveerder aan de slag. En veel sneller. Dus de kans dat ze dan heel snel klaar zijn, omdat ze gesproken hebben, we hebben eigenlijk geen casussen, is veel minder klein. En soms zijn er groepjes, die gewoon inderdaad snel zijn. Prima hebben geoefend, heb ik gezien als trainer. Nou, lekker, als je 5 minuten eerder klaar bent. Je hoeft het niet te betrekken op jou als trainer of op jouw training. En als dat wel is, heb je maatregelen te nemen.
Ja.
Maar het ene groepje is soms wat sneller. En soms zeg ik, hebben we natuurlijk, je zegt, neem een kwartier. En er is een groepje die heeft 20 minuten nodig. Dan zijn andere groepjes dus al wel op tijd klaar. Wat mij betreft, ga lekker op dat moment wel je mail, je app, je telefoon pakken.
Ja.
Zit ze even te wachten. Dus ik ben daar niet zo van in de war raken.
Nee.
In de training geen telefoon. Maar op zo'n moment doe het lekker wel. En soms gaan ze met elkaar kletsen. En soms is er iemand die pakt even zijn telefoon.
Dus jij zegt als trainer hoef je er niet zo van in de war te raken. Goed advies. Ik vind het wel eens lastig om ze dan weer terug in een trainingssituatie te krijgen.
We moeten ons denk ik ook realiseren dat als volwassen mensen in een training komen, dan wordt een hele dag voor ze bepaald hoe een dag eruit gaat zien.
Ja.
Wanneer ze pauze mogen hebben, wanneer ze naar de wc mogen, wanneer ze koffie mogen pakken. Dat vinden wij allemaal niet zo heel fijn als volwassenen.
Nee, je hebt wel behoefte aan autonomie, hè? Ja.
Je hebt behoefte aan autonomie en mensen gaan zich anders afzetten. Reactants. Mensen gaan zich afzetten als ze weinig ruimte krijgen. En dat afzetten kan weerstand zijn. Dus overal waar je autonomie, overal waar je eigen regelmogelijkheid kan geven als trainer, denk ik dat het ontzettend fijn is voor deelnemers. En daar heb jij als trainer plezier van. Dus dat gaat over samenstelling van groepjes bijvoorbeeld. Vroeger op de gymles deed je A, B, A, B, A, B, A, B, nummers A bij elkaar.
Ja.
Dus als we dat soort dingen doen als trainer in een training, dan roep je onbewust allerlei associaties met school en zo'n les op. En we hebben hier te maken met volwassen mensen.
Ja. Ja, realiseren dat je deelnemers al veel autonomie kwijt zijn doordat veel voor hen bepaald is, betekent dus ook dat je hen wat keuzevrijheid wil geven. Dus kijk uit voor het gymleseffect.
Nou, zullen sommige trainers zich afvragen, ja, maar dan gaan altijd dezelfde bij elkaar. Nou, dan zeg je toch als trainer, oké, kijk even met wie je gaat werken. Probeer even iemand anders te vinden dan waar je net mee gewerkt hebt. Dat is een prima suggestie die je kan geven. En soms is het ook heel fijn, zoek even iemand die in dezelfde organisatie of diezelfde rol heeft. Of zoek nu even iemand die je nog totaal niet kent. Dus zo kan je dat spreiden. Dus we moeten ons denk ik ook realiseren dat er moet al zoveel voor deelnemers in een dag. Er wordt al zoveel bepaald, dus geef ook wat lucht.
Ja, mooi.
Ja.
Ik kreeg ook nog een vraag over, wat doe je als je merkt dat er een soort van subgroepjes in zo'n, en dus niet subgroepjes om een werkvorm te doen, maar subgroepjes in de groep ontstaan. En dat gaat invloed hebben op dus uiteindelijk de groepsdynamiek. Dus er is bijvoorbeeld één iemand die altijd als laatste gekozen wordt, hè, we hadden net over de gymles, voor een subgroepje.
Ja.
Ik krijg onwijs de moederreflex, ik wil zo'n deelnemer gaan redden. Nou, dat herken ik ondertussen van mezelf, maar ik ben wel heel erg benieuwd, hoe pak je nou zoiets aan? Als je er al iets mee zou moeten doen.
Ja. Nou, ik denk een perfecte reflex. Je hebt die ene deelnemer ook te redden. Want je bent ervoor, alle deelnemers, dat die individueel kunnen leren. En als diegene dus als laatste gekozen wordt elke keer, dat is niet fijn voor diegene.
Nee.
Dus heb je voor diegene te zorgen. Hoe je daarvoor zorgt, dat is niet als een moeder voor een kind, maar wel als een volwassene. Dus je kan dit, je hebt twee keuzes hierin als trainer, denk ik. Je kan het openleggen en je kan het directief oplossen. Directief oplossen is, als je dit ziet in groepjes samenstellen, is dat je bijvoorbeeld, voordat je een oefening zegt, is draai je even naar je buurman. Of, jullie met z'n tweeën. We gaan zo op de oefening in tweede tallen doen. Ik ga hem nu uitleggen. Dus dan dat je iets doet de manier waarop de groepjes samengesteld worden, waar helemaal niet het risico in zit dat er iemand als laatste gekozen wordt. Weet je, dat kan heel onzichtbaar, maar dat is niet helemaal het woord, maar dat kan heel geruisloos, ja, kan je dat doen. Dus dan heb je het opgelost voor diegene. Het andere is, jij zegt, als er subgroepjes ontstaan, ik denk dat je in een training waar individuen naartoe komen, je best moet doen als trainer om niet te kijken in groepjes, maar te kijken als individuen. Dus als er één iemand is die iemand anders uitsluit, dan moet je met de ene die uitsluit, moet je een gesprekje hebben. Ja. Buiten de training, ja, in de pauze. Ja. Of desnoods bel je, als je iemand een langer traject hebt. Kijk, als je een ochtend met een groep werkt, dan los je het geruisloos op. Zorg je dat er geen ruimte is. En datzelfde geldt voor de veelprater. Ja? Degene die het hoogste woord heeft. In de groep behandel je zo iemand natuurlijk super respectvol, want je hebt voor het individu te zorgen. Maar je hebt ook voor de groep te zorgen en dus voor de anderen. En dan ga je dus buiten de groep om, met de ene die elke keer het hoogste woord heeft, een gesprekje aan om eerst te snappen waarom die dit doen. Of die zich daarvan bewust is, wat de functie daarvan is. En vervolgens moet je ofwel iets van begrenzen, ofwel snapt iemand ook, oh ja, dit is helemaal niet, dit is inderdaad niet handig wat ik doe. Oh prima, fijn dat je, dit weet ik, dit doe ik altijd in groepen. Ja. En dan lost het zich daarna op. Dus het belangrijkste is, denk ik, dat je zonder gezichtsverlies het contact over aangaat met je deelnemer. En dat je dus probeert te voorkomen dat er buitenbeentjes ontstaan. En dat is degene die het hoogste woord heeft, is ook een buitenbeentje. Want de anderen, die gaan diegene ook vermijden. Dus je hebt voor al je deelnemers te zorgen.
Maar en wat doe je dan op een moment dat bijvoorbeeld de ene deelnemer tegen de andere deelnemer zegt, je praat zoveel. Of dat juist de ene tegen de andere zegt, jij zegt nooit wat, zeg jij nou eens iets. Wat doe je daarmee?
Op het moment dat dat gebeurt.
Ja.
Dus in een vaardigheidstraining, een deelnemer zegt, hey, zeg jij eens wat.
Nou, stel, laten we het gewoon over de training die ik bij jou volg. Stel dat iemand, ik kan natuurlijk ook heel erg vanuit mijn enthousiasme dingen roepen. Ja. Stel dat iemand tegen mij zegt, nou, meer hou jou nou eens je mond. Hoe zou je dat dan doen? Maar ook, ja. Er zijn misschien wel mensen die vaak die eerst na moeten denken voordat ze antwoord kunnen geven.
Ja.
En dan, ja, stel dat ik misschien wel zou zeggen, hey joh, wat vind jij eigenlijk, Marietje?
Ja. Nou,
wat doe je dan?
Er zijn natuurlijk heel veel smaakjes hierin. Ik weet dat er trainers zijn die dit in de groep op dat moment onderwerp van gesprek maken. De manier waarop jij dan bijvoorbeeld aangesproken wordt, of de manier waarop jij iemand anders aanspreekt, dan onderwerp van gesprek maken.
Ja.
Dan ga je een ingewikkelde groepsdynamiek op tafel leggen die niet helpend is voor je opdracht. Dat doe je wel als je met een team werkt. Dan heb je een prachtig voorbeeld in het hier en nu.
Ja.
Maar dat vind ik als vaardigheidstrainer, waar mensen komen die individueel komen leren, niet helpend.
Nee.
Ook al is het een prachtig voorbeeld van een vaardigheid die ze aan het leren zijn, dan nog maak je het heel onplezierig voor degene waar dan over gesproken wordt. Want de anderen gaan daar iets van vinden.
Ja, ja, dus of de held gaat zeggen, het valt wel mee, of ik ben het er mee eens. Nou, er gebeurt natuurlijk van alles.
Ja, en dan wordt alles wat je doet, kan gebruikt worden. En dan kan je niet zo goed werken. Dus in dit geval zou ik twee dingen doen als trainer. Op dat moment even laten, want het is gebeurd. En zorg voor beide hebben. Dus en degene die als het ware aangevallen wordt. Want kennelijk voel je als trainer of als groep ook. Oeh, dat is onplezierig. Ja. Dan ga je naar de toe en zeg je, hoe was het voor jou eigenlijk? Toch, je hebt zorg voor je individuele deelnemers. Degene die de aanval deed, die heb je ook even te spreken. Namelijk, die doet dat waarschijnlijk helemaal niet met een kwade bedoeling. Maar jij hebt wel ervaren dat daardoor in de groep iets gebeurt, waardoor jij niet lekker met iedereen meer kan werken. Ja. Waardoor je het gevoel hebt dat het de dynamiek in de groep niet ten goede komt. Dat is ook met diegene het gesprekje aan, joh, hoezo deze opmerking? Welke behoefte heb jij, waar niet aan tegemoet gekomen bent, waarom je dit zei? Ja. En daar heb je als trainer misschien iets laten liggen. Misschien heb jij die ene deelnemer te weinig ruimte gegeven, of heb je een andere deelnemer veel te veel ruimte gegeven, waardoor een andere deelnemer eigenlijk jouw rol gaat oppakken en zegt, nou, hou je nou even je mond. Het kan heel goed zijn dat je als trainer dingen hebt laten liggen die deelnemers voor je gaan oplossen. Dat is het signaal dat je als trainer te laat bent geweest. Als ik een veelprater als trainer niet tijdig genoeg, één op één, met diegene bespreek over dat hij wel heel veel ruimte neemt en ik daardoor de anderen niet kan ruimte kan geven, wat ik wel heel belangrijk vind, dan gaan andere mensen diegene stoppen. Die zeggen, ja, nou weten we het wel, Harry. Dus daarvan is het ook een signaal. Maar als het zich voor heeft gedaan, in dit geval met beide een gesprekje voeren. En dat betekent soms dus ook daarna degene die bijvoorbeeld heel veel praat, verzoeken of die in de groep iets wil zeggen over dat hij weet dat hij wel heel veel kan praten. En dat hij dat uit enthousiasme doet of vanuit betrokkenheid of vanuit het idee dat hij denkt dat hij het allemaal weet. En dat hij ook zich bewust is dat het voor anderen intimiderend kan zijn of dat daardoor anderen wat minder ruimte krijgen. En als zo iemand dat in de groep even kan delen, nadat je daar dus buiten de groep één op één over gesproken hebt, dan verzacht dat, dan wordt dat niet meer zo'n ding. Dan weten we, oké, die is het weer. Ja, oh ja. Zonder dat er gedoetje ontstaat. Dus heel vaak, wat ik als trainer doe, is met individuele deelnemers even praten. Hoe ervaar jij het? Of desnoods zeg ik hoe ik het ervaar, hoe die deelnemer erin zit. Daar ontstaat een gesprekje en het resultaat is, misschien is het fijn om daar in de groep iets over te zeggen. Of anders gezegd, ik vind het fijn als jij er iets over zegt. Want daardoor wordt het minder een dingetje in de groep. En dan komen we terug van de lunch of komen we terug van thee. En dan is en de deelnemer zegt, nou, ik wil nog eventjes iets zeggen. Ik heb net met Daan gesproken, bla bla. En het is 2 minuten. Dus dat is niet praten over diegene, maar diegene doet zelf eigenlijk een onthulling. Ja. En dat is zo fijn, maar best lastig. Daarvoor moet je buiten de training om met de deelnemer een lijntje hebben en comfort bieden. Ja. En dan laat je de groep even reageren. Hoe is het om te horen, jongens? Ja, dat hadden wij ook wel. Ja, prima. Nou, fijn dat we het weten. Gaan we lekker door.
Ja, mooi. Oké, ik check nog even mijn lijstje. Volgens mij heb ik alles gevraagd. Is er nog iets waarvan jij zegt, nou, weet je, dit is echt een toptip voor alle luisteraars.
Een toptip voor alle luisteraars?
Die trainen. Ja, die trainen.
Ja, een toptip voor alle luisteraars. Nou, ik weet niet of het een toptip voor alle luisteraars is, maar twee dingen denk ik die... Eén ding is, wat is mijn drive om als trainer trainers te trainen? Dat is omdat wij opdrachtgevers vaak hebben. De buitenwereld kijkt naar trainers alsof je trainers een boodschappenlijstje mee kan geven wat ze moeten doen.
Ja.
Opdrachtgevers hebben vaak helemaal niet zo'n goed beeld over wat voor complex vak het is wat wij hebben. En veel trainers onderschatten dat het ook echt een vak is.
Ik wou net zeggen, want het ligt ook wel verantwoordelijkheid bij trainers zelf.
Precies. Dus mijn drive zit erin dat om trainers rete goed te maken in hun trainersvak, zodat ze met meer vertrouwen in de groep staan, voor de groep staan, deelnemers echt een goed product krijgen, waardoor ze veel minder hoeven te zitten mokken in zo'n training. En zodat wij als trainers, onze opdrachtgevers, ook kunnen opvoeden in, om ons vak goed te kunnen doen, hebben wij dit en dit en dit nodig. Ja. Zo wil ik mijn vak doen en zo wil ik mijn vak niet doen.
Ja.
Je bent niet een uitvoerder van wat een opdrachtgever je vertelt. En daarvoor moeten trainers heel goed weten wat zij in huis hebben en dat dat werkt.
Ja.
En waarom dat werkt. Dus dat is mijn drive om trainers op te leiden. En ik denk, dus de tip is, ga staan voor je vak, maar zorg ook dat je rete goed bent als trainer. Ja. En het andere is, er zijn veel trainers die zich voordoen als trainer, coach, teambegeleider, organisatieadviseur. Weet je, dat wordt een beetje op één hoop gegooid. Trainer, coach, adviseur. Ja. Dat zijn echt hele andere vakken. Ja. Dus de bakker is iemand anders dan de slager. Als je een saucijzenbroodje wil, moet je en een hele goede bakker hebben en een hele goede slager. En sommigen zijn dat. Dus ben je trainer, coach, adviseur, daar zit een enorm onderscheid tussen. En ik ben bezig met het professionaliseren van trainers en van coaches, teamcoaches, procesbegeleiders. Mm. Het grote verschil, en dat vind ik een heel helder verschil, vind ik leuk om nog even te noemen. Als je als trainer met groepen werkt, is je focus de individuen die in de groep moeten leren. Mm-hmm. Daar moet de groepsdynamiek zo geruisloos mogelijk zijn. Je moet daar als individu geen last hebben van degene die naast je zit. Want je bent weliswaar tot elkaar veroordeeld als je daar zit, maar na 5 uur moet je gewoon je eigen boontjes stoppen. Dat is totaal anders dan als je als teamcoach met een groep werkt. Want dan gaat het nou juist om de groepsdynamiek. De groepsdynamiek maakt dat ze je erbij vragen. Ja. De dynamiek, als jij er niet bij bent, is soms niet productief om hun werk te doen. En de dynamiek die zich voordoet als je er wel bij doet, lijkt daarop. Dus als je als teamcoach of procesbegeleider met een groep werkt, die in de praktijk ook met elkaar werkt, dan moet je juist de groepsdynamiek gebruiken. Dus trainingsgroepen die leren ondanks de groepsdynamiek, en teams leren dankzij de groepsdynamiek.
Ja. Oh ja.
En ik denk dat wij dat als professionals, die beide doen, ook heel goed moeten onderscheiden. Wanneer ben je nou wat aan het doen? Nou, dat wilde ik nog even meegeven. Dat was je vraag. Of iedereen er wat aan heeft, weet ik niet. Maar ik vind het een heel helder onderscheid.
Nou nee, ik vind het juist een hele mooie afsluiting. Omdat, als ik het dan even koppel aan mezelf. Ik heb heel veel getraind aan groepen teams. Dus dan was het geen teamcoaching. Maar het was wel bijvoorbeeld meer inhoudelijk zijn als, we moeten een visie ontwikkelen. Of we moeten bedenken, wat willen we de komende 3 jaar voor doelen halen. En dan gebeurde er van alles in zo'n groep. En dat ik wel eens dacht, weet je, het is niet mijn opdracht om wat met die dynamiek te doen. Dus daar heb ik wel ook gaandeweg door geleerd. Weet je, ik ben natuurlijk ook zo eentje, hè, als je het hebt over je vak serieus nemen, doe ik zeker. Maar toen ik begon als trainer, ik dacht, ik heb ergens verstand van. Ik ga gewoon voor zo'n groep staan. Hey, dit is leuk. En langzamerhand ontdekte ik, ik heb heel veel invloed op wat er in zo'n groep gebeurt en hoe die leert. En dit is een van de dingen, wat is er van jou? En wat is er, hè, dus wat jij ziet, wat er gebeurt, hoort dat wel bij je opdracht? En is het van een groep of is het van een team in dat geval? Dus nee, ik vind het echt een mooie aanvulling. Ik denk dat het heel goed is dat mensen daar onderscheid in maken. Want ik zie het ook veel in vragen die ik van trainers krijg. Wat doe ik ermee als ik een team train en er gebeurt dit? Ja, dat is niet als je een training geeft, gespreksvoering, gaat het dus niet daarover.
Ja, je voegt er nog een derde smaakje aan toe. Dat is namelijk als je een team traint.
Ja.
De vraag is het een teamtraining of is het eigenlijk een vaardigheidstraining met allemaal mensen die individueel iets te leren hebben en toevallig een team zijn?
Ja, want zo ben ik dus begonnen. Hè. Ik trainde dan een team wat een vaardigheid te leren had. Maar daar zie je natuurlijk groepsdynamiek in van dat team. Wat doe je ermee? Het is niet van jou, niet hoort die bij je opdracht, niks mee doen.
Ja, dus ik denk dat het ons als professionals helpt om het onderscheid heel duidelijk te zien en ook te weten waar onze grenzen is. Waar onze grenzen zijn. Willen we allemaal als vaardigheidstrainer ook teamcoachen? Vinden we dat het heilige graal is? Soms lijkt dat wel zo. Dat je als vaardigheidstrainer gevraagd wordt. Oh ja, maar je bent zo goed met groepen. Maar het rommelt ook in het team. Kan je dat ook doen?
Nou, ik vind teamcoach wel echt een ander vak dan trainen hoor. Jeetje.
Het is echt een ander vak. Ook dat is te leren. Maar het vraagt hele andere vaardigheden.
Daan, echt super bedankt. Ik vind sowieso chapeau dat je gewoon ook het lef hebt om gewoon op vragen te antwoorden die je van tevoren niet hebt gehoord. Dus je moet ook maar on the spot je antwoord op geven. Dus daar wil ik je echt onwijs voor bedanken.
Ontzettend leuk je vragen. En ook van die je via LinkedIn volgens mij gekregen hebt. Dit zijn ook de dilemma's waar we als trainers mee te maken hebben. Of je nou één of vijf of 20 ja. of 30 jaar ja. traint.
Daarom, dus ze blijven herkenbaar. Ja. Nou, dankjewel in ieder geval. Ja. Als mensen meer van jou willen weten, Daan, waar kunnen ze bij jou terecht?
Ja, waar ze terecht kunnen is www.schoolvoorprocesbegeleiden.nl. Daar staat alles over teamcoaching en procesbegeleiden. Of de trainingexperts.nl. Dat is het bedrijf waarin we vakinhoudelijke trainers opleiden in didactiek. Oh ja. En daarnaast op de site van Karen de Geland School voor Training.
Ik zal de linkje sowieso wel even in de show notes zetten.
Hartstikke
ja, goed.
Oké. Okay.
Dank Daan nogmaals. Het was heel leuk om dit te doen. En heb jij als luisteraar nog vragen waar een podcast over moet komen? Mail me dan vooral op mirjam@mirjamheek.nl of meld je aan voor een van mijn gratis online trainingen. Dan krijg je gelijk antwoord. Tot de volgende keer!